Dat is Vladimir. Welkom.
Nou, soms duurt het even voordat ze ook wel iets kunnen horen, denk ik, of zeggen.
Ja, ik zie onderaan het venstertje connecting to
Ja,
audio.
precies, ja. Het hangt af van de verbinding, denk ik.
Ja, ik zie hier op mijn scherm, this meeting is being recorded en dan continue of leave meeting. Moet ik op iets drukken?
Ja, continue.
Continue?
Ja.
Ja,
Ja,
oké.
dat is gewoon dat je erover weet en dat je er toestemming mee
Ja,
geeft. Ja.
oké, uitstekend. Ja, ik zal toch nog een paar minuutjes wachten
Ja.
tot zich meer studenten aanmelden.
Goedemorgen, Vladimir.
Ja, goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Ik kreeg trouwens ook bericht van het UCT, het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent, dat dit jaar de Taalunie Zomercursus Nederlands weer online gaat, omdat wij dit niet fysiek kunnen organiseren, nog niet. Want je weet, hè, studenten komen ongeveer van overal. En ik zal weer een gastcollege geven over stadsdichters en dichters des Vaderlands. Ik weet niet, zijn er studenten in Praag die deelnemen aan die Taalunie Zomercursus?
Nou, dat weet ik niet eigenlijk. Dat is wel een interessante vraag die wij nu kunnen stellen aan de
Ja.
studenten. Is iemand van plan om de Taalunie-cursus deze zomer te volgen?
Wie daarvoor geregistreerd heeft, mag zich nu bekendmaken. Nee, blijkbaar niemand.
Goedemorgen.
Hallo,
Goedemorgen.
goedemorgen.
Ja, dus dat is misschien nu ietsje ingewikkelder en misschien ook niet zo heel erg aantrekkelijk ook om ook in de zomer eigenlijk aan je scherm gekluisterd te zijn.
Ja, precies. Want ja, eigen aan zo'n zomercursus is dat je in dit geval in Gent 2 weken verblijft. Dat je ook stage loopt in een bedrijf of bij een culturele organisatie of zoiets. Een krantenredactie. En dat je de eerste week dan workshops en gastlezingen hebt en vooral veel mensen ontmoet die allemaal Nederlands studeren. En met elkaar als lingua franca dan het Nederlands gebruiken. En daarvoor moet je ook naar de kroeg kunnen gaan en eens naar het museum. En je moet dus een uitstapje naar Den Haag kunnen maken. En ja, dat kan je niet allemaal online, hè? Dus ik ben het met jou eens, Anna, dat dat dan wel een wat afgeslankte, wat minder interessante
Ja.
zomercursus is. Dat denk ik wel. Ja. Maar goed, het is niet anders.
Ja.
Jij laat mij weten wanneer ik van start kan gaan.
Ja, zeker. We zijn nu met z'n 12, dus ik denk binnenkort.
Oké. Iedereen die ondertussen is aangemeld, van harte welkom. Goed jullie terug te zien op deze dinsdagochtend, dinsdagmiddag. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. En jullie er ook weer zin in hebben om te luisteren naar een verhaal over naoorlogse poëzie in Nederland en Vlaanderen. Ik zal zo meteen beginnen. Laten we weer dezelfde afspraak maken. Ik zal 2 delen presenteren. Het eerste deeltje loopt tot 11:30. Dan gaan we wat pauze nemen. Een tiental minuutjes en dan hebben we ook nog een tweede deeltje van deze bijeenkomst. Als jullie dat goed vinden, en ik zie Anna knikken, dan werken we weer volgens de methode van de voorbije weken. Goed,
Ja,
ik.
ik heb ook nog een huishoudelijke mededeling, maar dat kan misschien ja, voor de pauze of na de pauze. Maar ik denk dat wij wel van start kunnen gaan.
Ja, als jij dat eerst wil doen, Anna, kan dat nu, hoor.
Ja, laten wij dat doen voor de pauze misschien.
Oké, prima. Goed, hartelijk welkom dus. Hier in Gent, jullie daar. Ergens in Tsjechië, sommigen in Praag, anderen op een andere plek misschien wel. Was ik in Praag, dan had ik heel graag natuurlijk met jullie gepraat. Niet alleen college gegeven, maar had ik jullie ook graag ontmoet en jullie leren kennen als studenten Nederlands. Het is een beetje lastiger als je dat op afstand moet doen, online. Dan is dat interpersoonlijke contact net iets moeilijker te organiseren. Het enige wat ik nu zie en wat jullie ook zien, dat is een venstertje, een postzegel op mijn laptopscherm met een aantal gezichten. En dat zijn ondertussen sinds 3 weken enkele bekende gezichten. Dus heel fijn dat jullie erbij zijn. Ik praat vandaag over een discussie die jullie kennen. De vorm of vent discussie. Ik had het daarnet met Anna al even over. Jullie kennen ongetwijfeld het Nederlandse tijdschrift Forum. Dat begin jaren 30 van de vorige eeuw is opgericht. En aan de basis van de oprichting van Forum ligt een vorm of vent discussie. Namelijk, je had in het literatuurlandschap in Nederland voorstanders van een literatuuropvatting die heel sterk op de persoon was gericht, de vent. Waarbij men ervan uitging dat literatuur vooral de expressie moet zijn van een sterke persoonlijkheid. En daartegenover had je de formalisten, de vertegenwoordigers van een vormgerichte literatuur, die stijl, compositie en andere aspecten van een literaire tekst belangrijker vonden dan een filosofische gedachte of een idee. En dit is de heel bekende vorm-of-vent-discussie die ook na de Tweede Wereldoorlog, en we hadden het daarnet over, Anne, nog steeds zeer aanwezig is in de Nederlandstalige literatuur. En ik noem het op deze dia de strijd der paradigma's. Twee esthetische paradigma's, respectievelijk ik-gericht en vormgericht. Dat zijn twee andere poëtica's of andere esthetische paradigma's. Ik wil het graag met jullie hebben over de tendens van de taal- of vormgerichte poëzie, die ik situeer in de jaren 60, 70, 80. Het gaat om wat je kunt lezen op de dia, taalautonomistische of taalgerichte tendensen in de poëzie van Nederland en Vlaanderen. En ik laat nog eens het overzicht zien van de onderwerpen die in deze gastcolleges aan bod komen of zijn gekomen. Ik sprak vorige week over de neo-romantiek en ik noemde dit emo-literatuur, literatuur waarin de emotie een centrale rol krijgt, een romantische opvatting, dat weet u. Dat is de opvatting dat literatuur de expressie moet zijn van een persoonlijke emotie of een particuliere gedachte. In de neo-romantiek komt dat poëticale gegeven heel sterk op de voorgrond, zij het in een wat ironische context, zeker in de Nederlandse poëzie. Ik bedoel dan de poëzie in Nederland, in Vlaanderen net iets milder, iets gematigder. Wel, tegenover die op het ik gerichte literatuuropvatting, of in de jaren 60 tegenover een op de werkelijkheid gerichte literatuuropvatting, nieuw realisme, zie je in het literatuurlandschap ook een heel andere tendens. En die andere tendens, die op de vorm is gericht en niet op de werkelijkheid of op het subject, noem ik de taalautonomistische tendens in de Nederlandstalige literatuur en bij uitbreiding in de Europese literatuur. En ik probeer een aantal beschouwingen in een wat breder internationaal perspectief te plaatsen. Want dat weet u natuurlijk, hè. De Nederlandstalige literatuur, net als de Tsjechische literatuur, beweegt zich niet in een vacuüm, niet ergens in een isolement. Er zijn allerlei transnationale of meertalige bewegingen die het literaire bedrijf bepalen. Dit is het onderwerp dat ik graag vandaag met jullie bespreek. Even ter herinnering, heel kort. Ik sprak vorige keer over de neo-romantiek en ik zei toen, er ligt een romantisch-expressieve poëtica ten grondslag aan de neo-romantische poëzie van de jaren 70. En zeer globaal kan je stellen dat in die poëzie het gaat om een artistieke, stilistisch geraffineerde expressie van het individuele gemoedsleven, mijn eerste puntje op de dia, dat het particuliere, het persoonlijke, op een universeel niveau wordt uitgedrukt, zodat wij ons als lezer ook kunnen identificeren met wat een subject, wat een ik-verteller in het gedicht zegt. En in de jaren 70 zien we een restauratieve beweging, een terugkeer naar de traditie, met vooral aandacht voor parlando, de parlandistische, de praterige, de spreektalige poëzie. En ik heb vooral vorige keer de rol van de ironie toegelicht. Verschillende functies van ironie in de neo-romantische poëzie. Want het is natuurlijk niet de romantiek van de 19e eeuw. Dit is de 20e eeuwse, de naoorlogse neo-romantiek. En die moet je vooral in die ironische context zien. En dan zie je onderaan de dia dat men kiest voor een vaste vorm, dat het taalgebruik eerder archaïs is, verhullend, dat heel veel aandacht gaat naar stijlfiguren, zoals de paradox of de ironie. De toon is vaak nogal hoogdravend, wat plechtstatig, een beetje sacraal. En thematisch gaat het, zoals u weet, over weemoed en verlangen. Het ik dat terugverlangt naar een verleden tijd. Een tijd die weg is, een kindertijd die als paradijselijk is ervaren. En het ik hunkert vanuit een zekere weemoed naar die tijd die voorgoed voorbij is. Dit is hoe je in het algemeen iets kunt zeggen over die neo-romantiek in de jaren 70. En dan kan je bijvoorbeeld van deze Vlaamse dichter Herman de Koning gedichten lezen ter illustratie van die algemene opmerkingen omtrent de neo-romantiek. Ik zal dit gedicht niet opnieuw lezen. Dat heb ik vorige keer al gedaan. Ik gebruik het gewoon als documentatiemateriaal. Tegenover die poëtica die ik met neo-romantiek aanduid, jaren 70, maar ook al in de jaren 60, toen het nieuw realisme dominant was in de Nederlandstalige literatuur, zie je dat er een andersoortige poëzietendens is. De vormgerichte, de taalgerichte literatuur. Ik spreek vandaag dus niet over de ikgerichte literatuur, maar over de taalgerichte, de vormgerichte poëzie die we in die jaren 60, 70, 80 zien opduiken. En de verwijzing naar de vorm of discussie is niet toevallig. Ik heb tot nog toe vooral, zeker wat de neoromantiek betreft, over het ventisme gesproken, het personalisme in de literatuur. Vandaag het formalisme, de op vorm of taalgerichte literatuuropvatting. Dat is het onderwerp van dit college. En ik probeer het zo helder mogelijk te formuleren door een aantal puntjes, een vijftal punten met u te overlopen. Het gaat over modernisme, het experiment in de poëzie. En je hebt in de experimentele of modernistische poëzietraditie twee strekkingen. En in de linkerkolom ziet u staan de hermetische traditie, of een andere term is de postromantische poëzie. En in de rechterkolom spreek ik een beetje geleerd over de romantico-modernistische poëzie. En ik probeer die twee strekkingen eventjes helder te krijgen. De hermetische traditie, dus de postromantische poëzie, kunt u nog het best internationaal zien als een voorbeeld van het high modernism. En u kent die schrijvers wel, ook Franz Kafka wordt gerekend tot het high modernism. In Frankrijk, Stefan Mallarmé, Paul Valéry. In het Duitse taalgebied, Rainer Maria Rilke, Paul Celan. Of in het Angelsaksische taalgebied, T.S. Eliot of Ezra Pound. Dit zijn internationaal schrijvers die men ziet als vertegenwoordigers van het high modernism. Ik denk in de Nederlandstalige literatuur aan de late Paul van Ostaaien, dus de Van Ostaaien van de nagelaten gedichten, het organisch expressionisme. Ik denk dat dit ook past bij het high modernism. Of in de jaren 60, 70, 80 het uiveren van Gerrit Kouwenaar en Hans Faveri, twee Nederlandse dichters. En dat zijn schrijvers die een uivere hebben opgebouwd. En u mag opbouwen echt wel interpreteren in de betekenis van maken. Het zijn makers. Ze zijn de constructeurs van een taalwerkelijkheid. En die taalwerkelijkheid die zij opbouwen in hun poëzie is autonoom. Dat is een taalwereld die op zichzelf kan bestaan. Of anders toegelicht, je hoeft de biografie van de auteur niet te kennen om de tekst te interpreteren. Je hoeft allerlei historische verwijzingen in de tekst niet te kennen om die tekst betekenis te kunnen geven. De betekenis zit in de tekst. Of anders gezegd, de woorden van het gedicht verwijzen naar de andere woorden in dat gedicht. Dit noemt men autoreferentieel. Het kunstwerk, het gedicht, verwijst naar zichzelf en niet naar een wereld buiten de taal, buiten het gedicht. Dit noemt men taalautonomie. Het gaat om de creatie, de constructie van een taalwerkelijkheid die alleen bestaat in taal. En niet in die mimetische traditie als een weerspiegeling van iets wat buiten de taal bestaat. Dit is wat je in de linkerkolom ziet. De hermetische traditie, de postromantische poëzie. En dan zou je ook, ik heb daar nu geen tijd voor, kunnen verwijzen naar een paar Vlaamse schrijvers. Je heeft misschien al gehoord van Ivo Michiels. Wellicht niet van Willy Rogeman, dat zijn zogenaamde vertegenwoordigers van de opusliteratuur. U weet, een opus, zoals in de muziek, bestaat uit opera. En een opus, een oeuvre, in die hermetische traditie, de postromantische poëzie, zo'n opus bestaat op zichzelf, zoals in de muziek. Het gaat om een compositie, in dit geval, die van taal is gemaakt en die alleen naar zichzelf verwijst. En niet naar iets buiten de taal. Daartegenover, binnen dat modernisme, heb je ook een andere strekking. De romantico-modernistische opvatting. Internationaal denk ik dan aan Pablo Neruda met Canto General. Of Walt Whitman, de Amerikaanse dichter van Leaves of Grass. Of een Belgische schrijver, Franstalige Vlaming, Emile Verharen, in Nederland Sybren Paulet. Dat zijn schrijvers die in tegenstelling tot die linkerkolom ook wel experimenteren met taal. Het zijn modernisten, maar zij proberen nog altijd een boodschap te verkondigen. Het gaat in die opvatting nog steeds om expressie, communicatie, waarbij gevoelens, emoties worden uitgedrukt, maar niet op een klassieke manier, in een traditionele vorm, maar op een modernistisch-experimentele wijze. Dus ook taalexperiment, maar waarbij taal een functie heeft, namelijk een boodschap willen uitdragen, kennis willen overdragen over emoties, over een ik-figuur. Dit zijn twee tegengestelde opvattingen binnen het modernisme, of dus het taalexperiment dat we niet alleen in het interbellum, maar ook na de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandstalige literatuur en ook in anderstalige literatuur zien opduiken. Ik heb het nog eens voor alle duidelijkheid samenvattend op deze dia weergegeven. Dus in de linkerkolom, wat ik daarnet zei over de romantico-modernistische literatuur, expressief, communicatief, nog steeds expressie van gevoelens, vandaar romantico, romantisch, expressief. Het gedicht als product van de verbeelding en ook de sociale functie die de literatuur wordt toegeschreven. En in de rechterkolom, waarover ik vandaag graag wil praten, zie je een lijstje met kenmerken van de postromantische of de taalautonomistische poëzie. Het kunstwerk is een object. Men spreekt over een objectieve poëtica. Het gedicht is een taalding. Men spreekt ook wel eens over poëzie puur. Het gaat om de dichter als een maker. Het gedicht is maakwerk. Het gaat om een constructie in taal. En als ik dan twee prototypes mag gebruiken, in de linkerkolom, wat die romantische experimenten betreft, daar is de dichter een poeta vates, een profeet, een ziener. Iemand die een boodschap brengt in taal. In de rechterkolom, wat die taalautonomistische tendens betreft, is de dichter een poeta faber, een ambachtsman. Of in elk geval, het gaat om een ambachtelijke opvatting van literatuur. Literatuur is een ambacht. Je hebt taal ter beschikking, dat is jouw werkmateriaal, en je construeert met woorden een wereld die uitsluitend uit taal bestaat. Een autonome taalwerkelijkheid. En over die tendens wil ik een aantal bespiegelingen met jullie delen. Misschien bij wijze van interludium, ook dit gegeven nog, dat zal jullie wel bekend zijn uit jullie colleges literatuur. Als we het hebben over poëtica, dat wil zeggen de opvattingen van een auteur over taal, over aard, functie, wezen van de literatuur, dan kan je stellen dat een schrijver niet één bepaalde poëtica heeft. Althans, men heeft in de literatuurwetenschap een onderscheid gemaakt tussen verschillende types poëtica. Men spreekt over de mimetische poëtica, de romantisch-expressieve, de autonomistische en de pragmatische poëtica. En dat is heel lang geleden al, in 1953, Abrams, die een boek schreef, The Mirror and the Lamp. En daarin maakt hij een schema, een model, met vier verschillende poëtica's. De mimetische is op de werkelijkheid gericht. De romantisch-expressieve is gericht op het subject. De pragmatische op de lezer. En de autonomistische op de taal. Dit zijn verschillende aandachtspunten die in die respectievelijke poëtica's aan bod komen. Mijn punt is dat als je het werk van een schrijver analyseert, dan zie je wel eens verschuivingen. Een schrijver is een mens van vlees en bloed, dat wil zeggen met ideeën, en die zijn niet monotoon. Ik bedoel, de schrijver die wat ouder wordt, heeft soms wat andere standpunten dan toen hij of zij een puber was, of een jong, aanstormend, beloftevol auteur. En zo kan je bijvoorbeeld de casus Paul van Ostaaien bekijken. Jullie hebben over Van Ostaaien al een en ander vernomen. En dan gaat het over humanitair expressionisme in Het Signaal. En dan later, na zijn tijd in Berlijn, het organisch expressionisme. Ook wel eens depersonalisering of ontindividualisering genoemd. Bij Van Ostaaien zie je kortom twee modernismen. De eerste modernistische variant noemt men onzuiver. En waarom onzuiver? Omdat de vroege Van Ostaaien taal gebruikt als een instrument om een humanitaire boodschap te verkondigen. Hij gebruikt de taal als een megafoon om zijn politiek-ideologische opvattingen kenbaar te maken in Het Signaal. De titel Het Signaal is veelzeggend. Hier spreekt iemand tot de lezer, tot de gemeenschap. En dat zijn dan motieven zoals christelijke naastenliefde, internationale broederschap, pacifisme. En dat zijn onderwerpen die in het signaal aan bod komen. En dit noemt men onzuiver. Taal wordt gebruikt als een middel om een boodschap te brengen. En later, na de Berlijnse tijd, wanneer hij experimenteert met de taal, dan hebben we het over organisch expressionisme. Namelijk, het gaat over taalexperiment, waarbij de taal het gedicht schrijft. Ik ga dat nu niet helemaal uit de doeken doen. Men noemt dit zuiver modernisme. Namelijk, het gaat om het taalspel, niet de taal als een instrument voor een ik-verteller om zijn visie op de wereld bekend te maken, maar het gaat om allerlei muzikale procedés. Denk aan Melopé of Alpenjagerslied en Berceuse Presque Nègre en andere bekende gedichten van Paul van Ostaaien, waarin de taal geen middel is, maar een doel. Taal heeft een dragende functie en geen dienende functie, zoals in het onzuiver modernisme. Dus mijn punt is, met betrekking tot Paul van Ostaaien, jullie bekend, je ziet in zijn oeuvre 12 jaar literatuurproductie. Hij is jong gestorven, zoals u weet. Hij heeft maar 12 jaar sinds zijn debuut Music Hall poëzie gepubliceerd. In die periode zie je een heel snelle verschuiving van onzuiver naar zuiver modernisme. En naar analogie met deze gevalstudie Paul van Ostaaien kan je ook in de naoorlogse poëzie vergelijkbare ontwikkelingen zien. Bij Rutger Copland bijvoorbeeld. Copland begint als een neo-romantische dichter, klemtoon ligt op emotie. Later schrijft hij meer abstracte, filosofische, contemplatieve poëzie, meer beschouwende poëzie. Of Bernlef, hij begint als een nieuw realist. En dan later zie je dat hij opschuift, poëticaal, ook naar een meer metatalige, filosofisch-abstracte poëzie. En ook omgekeerd. Gerrit Kouwenaar, die u kent als vijftiger, die begint met allerlei taalexperimenten. En men zegt dat zijn bundel Totaal Witte Kamer, in de jaren 90 gepubliceerd, een veel biografischer poëzie is. Dat hij een ontwikkeling zou doormaken van taalexperiment naar autobiografisch schrijven, naar een soort anekdotisme. Ik ben het daar niet mee eens, hè. Vandaar dat ik ook een vraagteken heb geplaatst na de titel Totaal Witte Kamer. Mijn punt is, als ik over schrijvers poëticas praat, dan moet ik het hebben over allerlei mengvormen van poëticas. De meest absolute mimetische poëtica of de meest absolute taalautonomistische poëtica bestaat niet. Alleen in het hoofd van academici. In de praktijk, als je literatuurproductie onderzoekt, dan zie je vaak een combinatie van een aantal esthetische opvattingen die de ene keer iets meer aanleunen bij een romantische visie en misschien de volgende keer of tegelijkertijd met een taalautonomistische visie. Dat wou ik ook even zeggen. Als we het hebben over poëtica, voor jullie een zeer bekend begrip, dan moet je het hebben over een dynamisch proces. Een combinatie van allerlei visies, opvattingen omtrent literatuur. Goed, dit gezegd zijnde, wil ik het dus verder hebben dan over die taalautonomistische poëzie. En om een houvast te hebben, heb ik gekozen voor een tijdschrift. Misschien wel een tijdschrift dat na de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste is in het Nederlandse taalgebied. Ik durf het zelfs op het niveau te plaatsen van Forum. Maar dan, poëticaal, is dit het tegengestelde van Forum. Het tijdschrift Raster. Raster wordt in 1967 opgericht en het bestaat maar tot 1972, althans de eerste reeks. U zal straks zien dat het dan in 1977 opnieuw wordt opgericht. En het tijdschrift is ontstaan als een reactie tegen de emo-literatuur. De schrijvers van Raster in Nederland hebben zich gedistanceerd tegenover de gedachte van Forum. Namelijk het idee dat literatuur vooral de expressie moet zijn van een sterke persoon. Daar moeten duidelijk persoonlijke standpunten in naar voren komen. Het ventisme in de jaren 30. Iets wat we ook zien in de jaren tweede helft jaren 60, jaren 70, de neo-romantiek. Wel, op het moment dat Raster wordt opgericht, zie je geleidelijk aan in Nederland, ook in Vlaanderen, de opkomst van de neo-romantiek. Het nieuw realisme was op dat moment dominant. De klemtoon op de werkelijkheid. En je ziet, Copland debuteert in 1966 met Onder het Vee. En dit is een neo-romantische bundel. Op dat moment, op het moment dat werkelijkheid en emotie de aandachtspunten zijn in de meest dominante tendensen in de Nederlandse literatuur, zijn er schrijvers, onder wie Hans ten Berge, de oprichter van Raster, die een tegengewicht, een ander geluid willen produceren. Zij willen niet de emotie of de werkelijkheid centraal stellen. Nee, Raster presenteert een podium voor de vormgerichte literatuur. De literatuuropvatting die het maken centraal stelt. Het schrijven van een gedicht doe je niet met gevoelens. Een gedicht bestaat uit woorden, een structuur. En zij leggen die klemtoon. Het scheppen, de schrijftechniek, het ontstaan van de tekst wordt gethematiseerd in de tekst. Hans ten Berge, u ziet hem onderaan de dia rechts, de oprichter van Raster, de tegenstander van de emo-literatuur in Nederland. Hij heeft in een manifest, een programmatische tekst, het woord logopoeia, logopoeia gebruikt. En dat betekent, u ziet de term staan op de dia, dat het intellect, niet het hart, niet de gevoelens, maar de brains, de ratio, het intellect, de katalysator is van de poëzie. Ik heb een kort citaatje opgenomen uit dat manifest. En ik citeer, u kunt meevolgen, de rood gemarkeerde tekst op de dia. Dichtkunst waarvan het intellect een blijvend element is en waarin het een duidelijke taak krijgt, zoals bijvoorbeeld in Pound's Canto's het geval is. Mij gaat het om het woordje het intellect. Niet de emotie, niet de werkelijkheid, maar de dichtkunst die vooral met het hoofd wordt geschreven. Het is het intellectualisme in de Nederlandse poëzie. En u ziet hier, en dat is misschien voor een examen ook een interessant aandachtspunt, je ziet hier de gelijktijdigheid in de Nederlandse literatuur, tweede helft jaren 60, van emotiepoëzie, poëzie die het moet hebben van gevoelens, en de intellectpoëzie, poëzie die moet hebben van reflectie op vorm, op taal, vanuit een verstandelijke, een intellectuele benadering. En die bestaan, die strekkingen bestaan tegelijkertijd. Dat zegt iets over de differentiëring van een literatuurlandschap. Je hebt een dominant discours, maar in de periferie, in de marge, heb je ook een andersoortig discours. En die verschillende opvattingen of poëtica's, die bestaan tegelijkertijd. Het gaat om een simultaniteit, een synchroniciteit van literaire tendensen. Wel, dat tijdschrift van ten Berge, Raster, fungeerde als een platform, een periodiek, voor die op taal en vorm gerichte literatuur. Je ziet rechts op de dia dat men het in Raster heeft over de verhouding tussen literatuur en samenleving, de maatschappijkritische literatuur, de sociaal-kritische houding van de schrijver. Men heeft het in Raster over literatuur en andere kunstdisciplines, muziek, schilderkunst, en vooral vormgevingsprocessen in die andere kunsten. Klemtoon ligt op de vorm, op de taal, niet op de thematiek, de inhoud. En typisch voor het experiment literatuur als avontuur. Het is het doorbreken van de conventies. Men probeert zich te distancieren tegenover wat op dat moment conventioneel is, dominant is in het gesprek over literatuur. Men wil iets anders. En Raster staat voor die andere opvatting van literatuur. In 1977, na 5 jaar stilte, wordt Raster opnieuw opgericht. En vandaag bestaat het alleen nog digitaal. U ziet een anagram, terras, waarin je Raster ziet, maar dan met de letters die anders gerangschikt zijn. Dat is de digitale vorm waarin het tijdschrift vandaag bestaat. Het gedrukte tijdschrift blijft tot 2009 verschijnen. En het blijft ook in de jaren 70, 80, 90, begin van de 21ste eeuw, een periodiek waarin de experimentelen aan het woord komen. Ik heb daar 3 puntjes opgesomd die medewerkers en redacteurs van het tijdschrift hebben. 1. Belangstelling voor de internationale avant-garde. En zij staan voor het avontuur, het nieuwe. Zij hebben aandacht voor literatuur, theorie, wetenschap. Zij kijken ook intermediaal naar andere kunstvormen. 2. Zij hanteren geen mimetische opvattingen. Zij zijn gekant tegen de referentiële status van de kunst. Kunst verwijst hoogstens naar zichzelf en niet naar iets buiten die kunst. 3. De literatuur die Raster promoot, die onderneemt onderzoek naar de poëzie zelf. Poëzie over poëzie. Of men noemt dat ook wel eens metatalige poëzie. Poëzie over taal. Poëzie die reflecteert op het schrijven van gedichten. Je kunt het gedicht misschien nog het best omschrijven als een onderzoeksinstrument, een laboratorium. In dat laboratorium van taal wordt onderzoek gedaan naar betekenisprocessen, naar het taalmateriaal zelf. En zo meteen na de pauze zal ik aan de hand van 2 casussen... Hans Faverie en eerst Gerrit Kouwenaar proberen alles wat ik nu in abstracto, nogal theoretisch, formuleer, te illustreren met een aantal gedichten. Om het wat geleerd te zeggen, Hans Faverie en Gerrit Kouwenaar, of Hans ten Berge en nog een hele reeks andere Nederlandse experimentele dichters in de jaren 60, 70, 80, beschouwen poëzie als een epistemologisch proces. Dat is een proces, een onderzoek naar de epistemologie, de kenbaarheid van de werkelijkheid, een zoektocht naar hoe we aan taal, een gedicht, betekenis kunnen geven. En men onderzoekt dat in de literatuur zelf. En daarom noemt men dit een experiment. Dit is geen klassieke literatuuropvatting. Dit is een modernistische, een experimentele literatuuropvatting gericht op taal, gericht op vorm. En dan ziet u dan onderaan die dia nog iets over intertextualiteit. U allen wel bekend. Ik denk dat je die rasterpoëtica, de opvattingen die we met raster in verband brengen, nog het makkelijkst in 3 woorden kunt samenvatten. U ziet ze daar staan onderaan de dia. Intertextueel, metatextueel en intratextueel. En daarmee bedoel ik de literatuur die door Raster, maar ook andere tijdschriften, straks laat ik nog een dia zien over de revisor, die literatuur is vooral intertextueel. Je krijgt een dialoog met het culturele, literaire erfgoed, allerlei verwijzingen, citaten, allusies, anticitaten, parodieën, persiflages, noem maar op. Men verwijst naar andere bronnen. Dat hoeft daarom niet alleen literatuur te zijn. Dat kan ook muziek zijn of schilderkunst. Men gebruikt allerlei verwijzingen, referenties, die men in het tekstweefsel, in de tekstconstructie, in het gedicht opneemt, assimileert. En dat noemt men dan intertextualiteit. Metatextueel betekent dat je in het gedicht een reflectie vindt op taal, op de tekst, meta. Dat betekent letterlijk over, teksten over literatuur. Het gedicht heeft zichzelf gethematiseerd. En intratextueel betekent dat deze schrijvers, auteurs van opus literatuur, in verschillende boeken, in verschillende teksten, verwijzen naar die andere teksten. Je krijgt een soort intratextueel weefsel, waarbij elementen die in tekst A opduiken, later in tekst B of tekst C worden hernomen. In een andere semantische context. Dus die fragmenten of die elementen, die gaan in die andere semantische context, in die andere tekst, andere betekenissen genereren, die worden opgeladen met andere betekenissen dan in tekst A. Dit noemt men intratextueel en dat is een typische eigenschap van opusliteratuur. Je hebt dat in het proza, maar ook in de poëzie. En ik denk dat Hans Faveri, zeker in zijn beginjaren, een typisch vertegenwoordiger is van de opusliteratuur. En ik rond het eerste deel af met wat het proza betreft een ander tijdschrift. Raster was een tijdschrift van poëzie en proza. Daarnaast heb je de Revisor. En om een wat beladen term te gebruiken, dit is de literatuur die met postmodernisme in verband wordt gebracht. Ik zal daar volgende week in mijn laatste college iets over zeggen. Postmoderne tendensen in de Nederlandstalige poëzie. U ziet daar 1974 opgericht in Nederland. Men sprak in de kritiek over het revisorproza. Men bedoelde de postmoderne literatuur, antimimetisch. Het gaat om literatuur als het product van de verbeelding, niet de weergave van de werkelijkheid, of literatuur als medium om emoties kenbaar te maken. Nee, de literatuur is vooral het resultaat van het verbeeldingsvermogen. En de revisor is ontstaan als een reactie tegen de terugkeer naar het realisme. Want ook die tendens zie je in de proza-literatuur. Het oer-Hollandse realisme. U kent misschien een paar namen. Maarten 't Hart of Mensje van Keulen. Maarten Biesheuvel. Dat zijn Nederlandse schrijvers, jaren 70, die in die mimetische traditie passen. En daartegenover heb je dan de revisor, waarin de postmoderne opvattingen van literatuur aan bod komen. En ik zal deze dia hernemen volgende week, wanneer ik het heb over postmoderne poëzie. En er zullen enkele elementen terugkeren. Maar je ziet het al in de jaren 70 ontstaan. Postmodernisme, zegt men altijd, dat is eind van de 20e eeuw, jaren 90. Nee, al in 1974 in Nederland had je dit soort experimenten. Niet alleen in de poëzie, Raster, maar dus ook in het proza, in de revisor. En onderaan de dia ziet u een aantal namen. Misschien zijn enkele namen wel bekend. Nederlandse schrijvers, zoals Frans Kellendonck of AFTH van der Heijden. En dan in de context van dat revisorproza, C. Snoteboom of Harry Mulisch, Louis Ferron, Gerrit Krol. Misschien zitten daar een paar namen tussen die u kent. Deze schrijvers sluiten poëticaal aan bij het revisorproza. En dit is het experiment zoals dat in de jaren 60 Raster, vanaf de jaren 70 de revisor geleidelijk aan doordringt, binnencijpelt in de Nederlandse literatuur en in de loop van de jaren 80-90 een eigen positie krijgt. Wij zijn, of jullie in elk geval, zijn de kinderen van het postmodernisme, zeg ik wel eens. Jullie zijn opgegroeid met een bepaalde opvatting van literatuur, zeker als jullie aan de universiteit letterkunde studeren. Jullie kijken niet meer vreemd op, hè, als jullie een roman lezen of een gedicht waarin de taal gethematiseerd wordt, waarin niet zozeer een gevoel wordt uitgedrukt of een gedachte wordt geformuleerd. literatuur waarin de verbeelding een rol speelt met flashbacks en flashforwards bijvoorbeeld en personages die verschillende gedaanten aannemen. Boeken waarin het schrijven van het boek zelf gethematiseerd wordt. Hè. Ik kan mij voorstellen dat sommigen onder jullie daar zeer vertrouwd mee zijn, daar niet meer door gechoqueerd zijn of vreemd van opkijken. Dit is een postmoderne opvatting die ondertussen in de loop van de jaren 80, 90 tot vandaag een beetje is vertrouwd geraakt. Wij lezen met een postmoderne blik, zou je kunnen zeggen. Wel, die opvattingen zie je in de loop van de jaren 60, 70 al in de literatuur in Nederland opduiken. Dat wou ik alvast even gezegd hebben. We gaan pauzeren, 10 minuutjes, en dan na de pauze, in het tweede deel, ga ik dat wat concreet maken door aandacht te besteden aan twee auteurs, Gerrit Kouwenaar en Hans Favri, twee Nederlandse dichters. En van hen lees ik dan een paar gedichten om alles wat ik nu gezegd heb, in theorie, om dat concreet te maken door de lectuur van de gedichten. Oké, ik stel voor dat we pauzeren, maar Anna heeft nog een huishoudelijke mededeling.
Precies, ja. Nou, het is heel simpel. Het gaat erom dat ik een aantal termijnen heb uitgeschreven in de CIS. Dus jullie kunnen je aanmelden voor de datums van het examen. Er is één termijn dat al binnen het semester eigenlijk zou moeten plaatsvinden. Dus het gaat om 14 mei. Dus daar wou ik nog even over spreken. Als er nog iemand is die dat termijn gebruik wil maken, dan weten jullie het alvast. En dan zijn er nog meer datums die uitgeschreven staan in mei en dan ook in juni. Dus dat is alleen maar over het examen. Als er vragen zijn, dan kunnen jullie ze stellen of een e-mail schrijven. Maar dat wou ik alleen maar aan iedereen nog even vertellen, zodat iedereen het weet.
Ja, oké. Okay. Ik stel voor dat we nu een tiental minuutjes pauzeren tot 11:45. En dat we dan verder gaan met deel 2 van dit college over vorm- of taalgerichte poëzie. Tot zo meteen. We gaan even wat ademhappen. Ja, je bent terug, Anna.
Ja, ik wel.
Ja.
Maar hopelijk ook inmiddels een paar van de anderen. Nou,
ik
prima.
Zie Jachim, spreek ik het goed uit? En
je hebt nu misschien even een slechte verbinding, Yves.
Ik richt mij tot iedereen, maar ik kijk maar een paar mensen aan. En ik probeer dan af te leiden uit hun lichaamstaal of hun gelaatsuitdrukking of ik verstaanbaar ben of niet. En vooral begrijpbaar ben. Je laat maar weten, Anna, als jij ziet dat er nog meer studenten zijn na de pauze.
Ja, ik denk dat wij misschien wel kunnen beginnen.
Oké.
Okay. Degene van wie de camera aanstaat, zijn wel terug. Dus
ja.
Het moet een signaal voor ons zijn voor ook de rest van de studenten.
Goed, ja. Ja, ik hoop dat dat eerste deel, ondanks alles, een beetje is meegevallen. Het is nogal een theoretische uiteenzetting over twee tendensen in het modernistisch experiment in de Nederlandstalige poëzie, jaren 60, 70, 80. En ik heb geprobeerd om een aantal poëticale beschouwingen te delen, enkele inzichten. Over welke literatuuropvatting gaat dat? Hè? Wat is dat dan, taalgerichte of vormgerichte poëzie ten opzichte van de emo-literatuur of de nieuw-realistische poëzie van daarvoor. En ik heb het tijdschrift Raster gebruikt als institutie, als initiatief, waarbinnen we dat soort vormgerichte literatuur ontmoeten. En ik heb aan de hand van wat toelichting bij Raster proberen aannemelijk te maken wat H.C. ten Berge met Logopoeia precies op het oog heeft, namelijk zijn idee dat dichtkunst vooral een intellectuele oefening is. Dichtkunst, het gedicht, wordt niet met gevoelens gemaakt, maar met taal. En je hebt dus schrijvers die zeer gericht op de taal zelf, op de vormgeving van de tekst, poëzie schrijven, die met hun poëzie een autonome taalwereld tot stand brengen. En zij zijn makers, constructeurs. Het gaat niet zozeer over wat zij voelen of wat zij denken, waarbij zij dan de taal gebruiken als medium om die gevoelens of gedachten te uiten. Nee, zij zijn zich bewust van het feit dat zij constructeurs zijn en dat hun materiaal de taal is. Zoals de schilder de verf gebruikt om een doek, een compositie te maken en de muzikant gebruikt klank, zo gebruikt de schrijver de taal om een werkelijkheid tot stand te brengen. Een autonome taalwereld. En binnen die context wil ik twee Nederlandse schrijvers vermelden die zonder enige twijfel wellicht de meest invloedrijke auteurs zijn na de Tweede Wereldoorlog in de literatuur in Nederland. Namelijk Gerrit Kouwenaar en Hans Favery. Het zijn heel bijzondere stemmen en ik plaats ze binnen die zogenaamde hermetische traditie. De post-romantische poëzieopvatting, de zuiver modernistische literatuur, waarbij de taal geen middel is om iets te vertellen, maar een doel op zichzelf. Zij werken met taalexperiment en zij thematiseren in hun werk de verhouding tussen taal en werkelijkheid. En ik probeer, voor ik een gedicht lees van Gerrit Kouwenaar, de man is in 2014 overleden, ik probeer in drie puntjes, heel kort, iets te zeggen over zijn esthetica, Ten eerste, dat klinkt u ondertussen zeer bekend in de oren, hij creëert, hij maakt met woorden, met taal, een eigen werkelijkheid, een autonome taalwereld. Zijn wereld is fictioneel. Geen natuurgetrouwe weergave of weerspiegeling van een wereld buiten de taal. Nee, een wereld die alleen bestaat in taal. Ten tweede, Gerrit Kouwenaar thematiseert het spanningsveld tussen taal en werkelijkheid. Hij noemt dat namen en dingen. Namen, dat zijn de woorden, en de dingen zijn de fenomenen waarnaar het woord verwijst. Het gaat bij Gerrit Kouwenaar, denk ik, altijd weer over die problematische relatie tussen taal en werkelijkheid, tussen teken en betekenis. Hij heeft dat zelf in een metafoor kernachtig uitgedrukt. Hij noemt zijn streven, zijn ambitie als dichter, om de namen en de dingen te laten samenvallen. De vleeswording van het woord. Maar het woord zal nooit vlees worden. De naam, het gedicht, blijft altijd iets van taal. Of om het wat beeldender uit te drukken, je hebt het woord appel, zoals bij Roland Joris, en je hebt de vrucht waarin je kunt bijten. Het woord appel, daarin kun je niet bijten. Dat is een referent, dat is een woord. En een woord is maar een woord. Een woord heeft een betekenis en je hebt een interessante contrast tussen de naam, appel, en het ding, fruit, de vrucht, waarnaar in het Nederlands appel verwijst. En die spanning tussen teken en betekenis, tussen naam en ding, tussen taal en werkelijkheid, is denk ik het centrale thema in het oeuvre van Gerrit Kouwenaar. Hij heeft dat bijvoorbeeld, u ziet het daar op de dia staan, in een bundel getiteld Zonder namen, in 1962, in de cyclus Weg verdwenen, over een galerij in Amsterdam. De naam is Paleis voor Volksvlijt Galerij, een gebouw. En dat gebouw is op een blauwe maandag gesloopt. Het is afgebroken, het is er niet meer. En wat de dichter doet is in taal dat gebouw opnieuw opbouwen. Alleen in taal uiteraard. En wanneer je die gedichten leest over iets wat er in de werkelijkheid niet meer is, heb je toch het gevoel dat het er in taal even weer is tot het gedicht is afgelopen en het weer weg is, weer verdwenen, zoals de titel van de cyclus ook luidt. En een derde puntje dat, denk ik, karakteristiek is voor de poëtica van niet alleen Gerrit Kouwenaar, ook Hans Faveri en een paar andere taalautonomistische dichters. Zij gebruiken het adagium, afbreken is opbouwen. Je moet eerst iets met de grond gelijk maken, tabula rasa maken, om vervolgens iets nieuws tot stand te kunnen brengen. De taalautonomistische dichter creëert vanuit het niets, de stilte, de leegte, iets, een gedicht, een taalwereld. Dat is wat hij of zij opbouwt met behulp van het taalmateriaal. Met betrekking tot Kouwenaar zegt men wel eens dat vanaf 1974, of in elk geval eind jaren 70, je een verschuiving zou zien, poëticaal, naar een opener schriftuur. Een wat narratievere poëzie. De narrativisering van zijn poëzie. Je kunt daar vragen bij stellen. Zoals ik de vraag heb gesteld naar aanleiding van Totaal Witte Kamer, opgedragen aan zijn overleden echtgenote, Paula, bundel uit 2002, of dit effectief ook een voorbeeld is van autobiografisch schrijven. Heeft Gerrit Kouwenaar, dit is een open vraag, zijn oorspronkelijke ideeën over literatuur verloochend heeft hij afstand gedaan van zijn oorspronkelijke poëticale zienswijze en is hij van een taal-experimenteel auteur een autobiografisch auteur geworden. Ik stel de vraag, maar misschien dat je kunt afleiden uit het feit dat ik de vraag stel, dat ik het niet eens ben met hoe in de literatuurkritiek men een verschuiving in het poëticale denken van Gerrit Kouwenaar heeft gepresenteerd. Aan de hand van die drie puntjes wil ik een tekst lezen van de hand van Kouwenaar, die u kunt zien op de dia, staat ook in jullie handout, die Anna online heeft geplaatst. De titel van het gedicht is Het gebruik van woorden. En u merkt al in de titel, dit is taalgerichte poëzie. Dit is een dichter die het heeft over taal in zijn gedicht. Het gebruik van woorden. En de titel komt als een mantra terug in deze tekst, heel repetitief. De titel resoneert, echoot in de tekstcompositie. Het is zowat het centrale gegeven dat voortdurend opduikt in de formulering van de tekst. En ik lees even voor. Het gebruik van woorden. Verdoofd door iets anders dan drank. O, het gebruik van woorden. Zeg niets. Iemand anders. Dagblind, verdoofd. Helderziend als een god. Zogenaamd ik. Jij, te veel van het goede. Liefde, ik schrijf het met zoveel gemak als een vinger in meel. Honing, zeg je, denk ik. O, het gebruik van woorden. Zeg niets. O, het gebruik van woorden. Verzwijgt een herfstige wereld achter de vensters. Het stikken houdt aan. Een hand wuift een plataanblad, een hart krimpt bij voorbaat. Er is geen zekerheid, maar dit is zeker. Het wordt winter. Boers en strak staan mijn wangen, de vette schaatsen vlekken de smoking. O, het gebruik van woorden voor een tastbare wereld en ik blaas mijn longen leeg in mijn letters. En achter die wereld, morgen, zo oud als aarde, dat is langzaam ver en ontdooiend water in de rietbossen, verscholen jij, aangespoeld spinnetje, zeester, en ik, de verraste, verdoofde, langzaam verdrinkende visser. En u ziet ook de typografie, de vormgeving, de inspringende regels waarbij uiteindelijk die visser verdwijnt na het laatste punt. Hij verdrinkt namelijk. Je merkt dat het gebruik van woorden de regel is, de titel, die voortdurend opduikt in deze tekst. En ik wil jullie aandacht even vestigen op de tweede strofe. Daar staat dat woorden, taal, niet bij machten is, niet in staat om een herfstige wereld achter de vensters weer te geven. Want er staat letterlijk, het gebruik van woorden verzwijgt een herfstige wereld achter de vensters. Normaal zeggen we, de taal drukt iets uit, de taal geeft iets weer. Hier staat dat de taal iets verzwijgt, niet in staat is om die wereld buiten de taal, die herfstige wereld, die we kunnen zien achter het venster, als we naar buiten kijken, de taal is niet in staat om die wereld op te roepen. Het gaat hier over de onmacht van de taal en dus de spanning tussen taal en werkelijkheid. En sta mij toe om ook in die derde strofe eventjes jullie aandacht te vragen voor de laatste regels. Er staat, o, het gebruik van woorden voor een tastbare wereld en ik blaas mijn longen leeg in mijn letters. De ik-verteller, het ik-subject, zegt dat hij alles doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om in taal de wereld uit te drukken, maar hij slaagt daar niet in. Hij blaast zijn longen leeg in zijn letters. Hij gebruikt de taal, maar de taal schiet tekort. De taal kan niet de wereld weergeven. De wereld, de werkelijkheid, is veel te chaotisch, te versplinterd, veel te rijk, dan dat we ze in taal als een conventioneel tekensysteem kunnen uitdrukken. Het gaat om die spanning tussen taal en werkelijkheid. En dit wordt, denk ik, heel nadrukkelijk gethematiseerd in dit gedicht van Gerrit Kouwenaar. Ik ga naar de tweede dichter, die we ook in diezelfde hermetische traditie, post-romantische, modernistische, experimentele poëzietraditie kunnen plaatsen. Hans Favery, die al in 1990 is overleden. Hans Favery is geboren in Paramaribo. Hij heeft Surinaamse roots. En hij geldt als een van de meest invloedrijke dichters in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Om het met een vandaag helaas modieus woord te zeggen, hij is een van de meest besmettelijke dichters uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. En nogal wat schrijvers hebben zich laten inspireren door of verwijzen naar Hans Favery's poëzie. Ik heb ook hier drie puntjes. Aan de hand van ook weer drie kleine puntjes wil ik een indruk geven van poëzie en poëtica van Hans Favery. Voor hem is dichten werken met taal. Het gaat ook hier weer om maakwerk. De dichter is een maker, geen ziener, geen profeet, geen boodschapper. Nee, een poeta faber. De dichter als ambachtsman. Ten tweede, Hans Favery werkt met interteksten. Verwijzingen naar Sappho, de oud-Griekse dichteres. Bijbelse verwijzingen, filosofische referenties. Zeno, Heraclitus, zen-boeddhistische metaforen. Een zeer rijke intertextuele poëzie. Heel veel muzikale verwijzingen ook. En ten derde, en daar had ik het daarnet al over voor de pauze, Favery is in de poëzie een opusschrijver, een oeuvrebouwer. Hij maakt zijn debuut in 1968. Dat is het jaar dat Gerrit Komrij in zijn debuut maakte. Maagdenburgse, Halve Bolle en andere gedichten, waarvan de critici, dat weet u wel nog, dat zei ik vorige week, zeiden, ja, dat is de nieuwe Piet Paaltjes in de Nederlandse poëzie. Iemand die het culturele erfgoed eind 19e eeuw weer uitdraagt. En ik zei, ja, je moet dat toch wel iets kritischer, iets genuanceerder zien. Maar goed, Komrij debuteert met een als neo-romantisch beschouwde dichtbundel. En in datzelfde jaar maakt Hans Favery zijn debuut, getiteld Gedichten. Hij gebruikt gewoon de genre-aanduiding, Gedichten. En dan 4 jaar later publiceert hij een tweede poëziebundel met als titel Gedichten 2. Dat zijn niet meteen titels waar je meteen heel wild enthousiast van wordt. Ze spreken ook niet meteen tot de verbeelding. Door zijn tweede bundel gewoon Gedichten 2 te noemen, maakt hij duidelijk dat dit aansluit bij Gedichten 1. Dit is een voorbeeld van een opusliteratuur. Hoe een tekst bestaat uit verschillende boeken. Je moet die boeken samenlezen. Ze zijn weliswaar gebundeld, die gedichten, in 2 afzonderlijke uitgaven, maar ze maken deel uit van een groter tekstweefsel, een opus, een oeuvre. Wel, in die gedichten en gedichten 2 worden wij als lezer geconfronteerd, en vandaar dat ik spreek over de hermetische traditie, met een wat moeilijk toegankelijke taalwereld. Je moet als lezer een inspanning doen. Je moet creatief zijn. Literatuur is niet iets wat je consumeert zomaar, vrijblijvend, als een spelletje, ter ontspanning. Dat mag ook wel, Maar dit is literatuur waar je toch ook een inspanning moet voor doen. Je moet je verbeelding gebruiken, je moet creatief zijn, je moet ook je verstand gebruiken, je moet die interteksten kunnen lezen. Dus een nogal moeilijk toegankelijke taalwereld die Hans Favery eind jaren 60 in de jaren 70 opbouwt. Een dichter die als maker uit het niets, de leegte, de stilte, iets opbouwt. Om het vervolgens weer af te breken. Ook de afbreker bouwt op, maar wat wordt opgebouwd, wordt weer afgebroken. En ik denk dat de term taallaboratorium nog het meest van toepassing is op de poëzie-experimenten van Hans Favery. Je leest in een van zijn gedichten, en ik heb het citaat opgenomen op de dia. Het gaat voor hem om het gedicht als een periode van precaire ontregelingen. Dit is een non-conformistische dichter. Literatuur is niet salonfähig, conformistisch, iets wat je leest voor je comfort. Nee, het gaat om de ontregeling, de grensverlegging, het experiment, met andere woorden. En een ander citaat is: het gedicht bestaat uit allemaal fragmenten, semantische snippers, die wij als lezer moeten duiden, wetende dat het experimentele gedicht zich niet laat parafraseren. Wij proberen soms met onze eigen woorden te zeggen waarover de tekst gaat, maar de tekst gaat over veel, niet over één thema, maar de tekst is meerduidig, is polysemisch, je kunt de tekst op verschillende manieren interpreteren en die uiteenlopende interpretaties zijn legitiem. Het is niet één betekenis die je dan als lezer moet achterhalen, alsof je een raadseltje oplost. Een gedicht is geen raadseltje, is geen kruiswoordraadsel, een rebus. Een gedicht is een maakwerk. En wat er staat, kan je op uiteenlopende manieren betekenis geven. Het gaat over een teken, een gedicht, bestaat uit taal, en een geheel aan betekenissen, een proces van betekenisgeving. Of anders uitgedrukt nog, de tekst van Hans Favery heeft een onuitputtelijk semantisch potentieel. Als jullie een tekst van Hans Favery lezen, en ik vraag om die te interpreteren, dan zullen jullie misschien zeer uiteenlopende interpretaties hebben. En Anna en ik zullen dan ook weer andere interpretaties hebben. En de ene interpretatie sluit de andere niet uit. Het gaat om een complementariteit van interpretaties. Ze zijn allemaal mogelijk, omdat ze allemaal op een manier in de tekst aanwezig zijn. Of beter, die wij als lezer aan de tekst toekennen. Want wij als lezer zijn creatief, wij gebruiken onze verbeelding en wij lezen dezelfde tekst, maar wij interpreteren die tekst op een andere manier, omdat wij altijd onszelf zijn als lezer van de tekst. En aangezien wij allemaal als individu andere mensen zijn, ook met andere verwachtingen, met andere ideeën en opvattingen, lezen wij teksten ook anders. En deze poëzie nodigt daartoe uit. Literatuur als een avontuur waarin wij onszelf tegenkomen als lezer. Heel interessant procedé vind ik dat zelf. Iets wat je ook in die postmoderne literatuur terugvindt, het onderwerp van volgende week. Over Hans Favery's poëzie zegt men dat vanaf 1977 de bundel Chrysanten Roeiers, en dan de laatste bundels, Tegen het Vergeten en het Ontbrokene, dat die veel toegankelijker zijn dan de vroegste poëzie, 1968-1972. En dat de late Hans Favery is geïnspireerd door de late Paul van Ostaijen. Het zijn, hoe dan ook, als je die late gedichten leest, zeer aangrijpende, zeer persoonlijke gedichten ook, over ziekte, over doodgaan, Tegen het Vergeten en Het Ontbrokene is postuum uitgegeven, een paar maanden na het overlijden van Hans Favery. Daar spelen vooral die elementen, thema's, motieven een belangrijke rol. Vergankelijkheid, verval, ziekte en dood. Ik overdrijf niet als ik zeg dat, en dat zijn voor u bekende namen, Hans Faveri als dichter op het niveau moet worden geplaatst van Herman Gorter, Paul van Ostaaien, Loetje Bert of Hugo Claus. Dat zijn belangrijke namen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Dat zijn kanonieke schrijvers. Ik denk dat Hans Faveri in dat rijtje thuis hoort, als, net als Gerrit Kouwenaar, een heel bijzondere stem in de naoorlogse poëzie in Nederland. En ik lees van Faveri uit zijn bundel Chrysanten Roeiers het gedicht dat u ziet op de dia. Let in de titel op de twee woorden die worden gescheiden door een komma. Chrysanten misschien als metafoor voor de dood, het verval, en roeiers als een metafoor voor beweging, vitaliteit. En ik denk dat die twee elementen, dood en leven, chrysanten en roeiers, een dominante rol spelen. Bijvoorbeeld in dit gedicht dat ik even lees. Van lieverlede, zo komen zij nader. Acht roeiers, steeds verder landinwaarts. Groeiend in hun mythologie. Met elke slag steeds verder van huis, uit alle macht roeiend. Groeiend, tot alle water weg is en zij het hele landschap vullen tot de rand. Acht, steeds verder landinwaarts roeiend. Landschap, daar al geen water meer is. Dicht gegroeid landschap al. Landschap, steeds verder landinwaarts roeiend. Land zonder roeiers. Dicht geroeid land al. Nou, u ziet hier het taalspel met roeien en groeien. En de roeiers, zij die in een boot, ze zijn met acht, roeien naar een bestemming tot zij uiteindelijk land bereiken en dat dynamische principe van het roeien stilvalt. Wanneer de boot het land bereikt, dan stopt de beweging. Dan valt de boot stil. En misschien is dat metaforisch wel te zien als hoe het leven uiteindelijk in de dood resulteert. Het leven is dynamisch, is beweging en de dood is eeuwige stilstand. En je kunt, denk ik, die metafoor die Hans Faveri gebruikt op deze wijze ook interpreteren. Misschien is het water in dit gedicht wel het vruchtwater. De geboorte staat voor het ontkiemende leven. En wat doen wij in het leven? Wij roeien. Met alle macht roeien wij naar een bestemming. We weten niet welke bestemming, maar er is een bestemming. En die bestemming is misschien wel uiteindelijk de dood. Want wat ons verbindt als mensen is de dood. Eén keer zullen wij als geborenen, levenden, doodgaan. En misschien is dat wel de ultieme bestemming van elk leven. En is dit dus een gedicht over leven en dood, zoals de titel Chrysanten Roeiers ook al aanduidt. Hans Faveri heeft hierover gezegd dat het gedicht misschien wel te lezen is als een kortdurend filmpje over leven en dood. Dat is de interpretatie die de schrijver zelf heeft naar voren geschoven. Je kunt het ook lezen, denk ik, als het vervreemd zijn in het zijn. Hoe je in het leven ook vervreemd kunt zijn van het leven. En dat sentiment, dat je je niet goed voelt in het leven, ook dat wordt misschien wel in dit gedicht op een zeer beeldende manier uitgedrukt. Niet alleen Hans Faveri of Gerrit Kouwenaar in Nederland zijn in de poëzie vertegenwoordigers van die taalautonomistische, op taal en vorm gerichte tendens. Ook in Vlaanderen. We hebben geen tijd om dat wat dieper uit te werken, maar bijvoorbeeld in de jaren 50 kan je de poëzie van Hugo Claus vanaf zijn tweede bundel registreren tot de Oostakkerse gedichten beschouwen als een voorbeeld van modernistisch experiment. Ik denk aan tijdschriften. Tijd en Mens, De Tafelronde, Garde Civique, dat zijn titels van experimentele, modernistische tijdschriften in Vlaanderen. Ook daarin vinden we soortgelijke opvattingen. Of later, in de jaren 80 van de 20e eeuw, vroege poëzie van Stefan Hertmans. Of Roland Joris, u herinnert zich nog het gedicht Appel, toen ik sprak over een verschuiving in het werk van Joris van kijkpoëzie, nieuw realistische poëzie, naar verdwijnpoëzie, de postmoderne poëzie. En ik heb toen dat gedicht Appel geconfronteerd met het schilderij van Paul Cézanne van een appel. En dan heb je Favre, Kouwenaar, die allen binnen die modernistische traditie staan. Weliswaar met een eigen individuele stem. Ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om zeer veralgemenend te zeggen dat die schrijvers allen dezelfde poëtica hanteren. Nee, poëtica is een heel dynamisch proces, hè, dat weet u. Het gaat vaak om een mengvorm van poëticale standpunten. En elke schrijver volgt een eigen parcours, een eigen weg. En ik denk, ook al noem ik al die namen na elkaar, dat die individuele stemmen natuurlijk hun eigen dictie hebben, hun eigen stem hebben. En dat je die schrijvers niet veralgemenend ergens in een hokje onder een noemer kunt plaatsen. Want dit is een soort reduceren van de veelzijdigheid van elk dichterschap. Hè. Elk kunstenaarschap heeft een eigen identiteit. En daar moet je denk ik vooral belangstelling voor hebben. U ziet onderaan de dia Hugo Claus in de jaren 50. En dan in het midden Stefan Hertmans, met wie ik volgende maandag een gesprek voer via YouTube. Een livestreamgesprek over zijn poëzie voor onze masterstudenten. Maar dit is voor iedereen beschikbaar. Dus mocht iemand belangstelling hebben voor het werk van Stefan Hertmans en de schrijver zelf aan het woord willen horen, dan kunt u via een livestream het gesprek volgen dat ik met de schrijver zal voeren vanaf 8 uur 's avonds op maandag 10 mei. Ik kan desgewenst Anna ook de link doorgeven. U moet dan maar inloggen en iedereen kan dan vrij het gesprek volgen dat in de buurt van Gent plaatsvindt, waar ik in een ruimte op afstand met Stefan Hertmans van gedachten zal wisselen, met vragen die onze masterstudenten mij hebben bezorgd. Zij moeten dit als een laatste college beschouwen en zij hebben een aantal vragen geformuleerd die zij graag aan de schrijver willen stellen. Maar zij kunnen daar zelf niet bij zijn vanwege de coronamaatregelen. Dus ik zal de tolk zijn van hun vragen in het gesprek met Stefan Hertmans. En dan onderaan de dia rechts ziet u ook nog Roland Joris. Wel, dat is ongeveer wat ik graag vandaag wilde vertellen. Kleine conclusie, ik heb daar nog een minuut voor. Elk literair systeem, of het nu in Nederland en Vlaanderen is, heeft een eigen dynamiek. Dat weet u ondertussen. Actie en reactie. Elk literatuurlandschap is gedifferentieerd. Gelijktijdig heb je poëticale opvattingen, esthetica's, en die bestaan tegelijk. Bepaalde opvattingen zijn dominant, andere zijn minder dominant, maar in een literatuurlandschap zie je een gelijktijdigheid van visies, poëtica's, esthetica's. Wat ik vooral heb willen doen, vorige week, ook de week daarvoor, over nieuw realisme, neo-romantiek en vandaag de taalgerichte, de vormgerichte poëzie. Ik wilde die twee exponenten, die twee polen van het literatuurlandschap, de poëzie, in Nederland en Vlaanderen eventjes toelichten. Je hebt enerzijds de ik-gerichte poëzie, poëzie die op de werkelijkheid is gericht, nieuw realisme, in de jaren 70 de neo-romantiek, heel sterk subjectgerichte poëzie, over emoties, gedachten, een persoonlijkheid. En daarnaast het onderwerp van vandaag, de vorm- of taalgerichte poëzie. En je kunt in de context van de vorm- of fem-discussie, kun je die twee tendensen een plek geven. En dat was niet alleen iets wat je in de jaren 30 ziet in het interbellum tussen de twee wereldoorlogen in Nederland, maar ook na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60, 70, 80 zie je die twee polen, die twee exponenten of tendensen in het literatuurlandschap. Enerzijds vorige week de neo-romantiek en gelijktijdig, raster, de taalautonomistische of de taalexperimentele literatuur. En die twee elementen heb ik even willen laten zien. Ik heb proberen die geschakeerdheid, die gelijktijdigheid van poëzietendensen in het literatuurlandschap van het Nederlandse taalgebied, die heb ik eventjes proberen aan de hand van mijn beschouwingen toe te lichten. En ik hoop dat u mijn verhaal een beetje heeft kunnen volgen. Ik zie dat het ondertussen 10:50 is. Hè. Ik probeer ook op tijd af te ronden. In elk geval, ik wens jullie te danken voor de volgehouden aandacht. Mochten er vragen zijn, mag u die altijd naar Anna doorsturen via e-mail of in een online gesprek en dan kunnen we daar gerust op ingaan. Ik zal volgende week op hetzelfde tijdstip op dinsdag praten over postmoderne tendensen in de Nederlandstalige poëzie. Dan ga ik met jullie naar de jaren 80-90 van de 20e eeuw en dan wil ik iets zeggen over zoiets vreemds als postmodernisme. En wat ik daar precies onder versta, dat probeer ik dan volgende week toe te lichten. Bedankt voor jullie aandacht. Blijf gezond. Ik wens jullie een fijne week. En mochten er nu al vragen zijn, dan kunnen we misschien nog een paar minuutjes gebruiken. Zo niet, zullen we zo meteen afronden. Anna?
Ja, prima. Laatste woord, ja.
Oké. Okay.
Als er geen vragen zijn, dan tot volgende week.
Uitstekend. Hartelijk dank voor jullie tijd, voor jullie aandacht en tot volgende week. Dag.
Volgende week, doei.
Dank u wel.
Dank u
wel. Dank u wel.
Zo.
Zijn er toch nog vragen? Van Katka of van Anjitska?
Is dit Katka die helpt met het verzamelen van informatie voor crossover? Ah ja.
Ja.
Katka, zeer bedankt al voor jouw werk. Zoals je weet, op de website van IVN, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, komt een speciaal portaal, crossover, waar de documenten die jij verzamelt, we gaan die dan wat bewerken, die informatie komt dan online. Maar goed, ja.
Ze waren nog misschien ergens even blijven hangen. En, niet
ja, dat kan perfect.
Ja, jammer.
Geen probleem. Ja. Oké, hartelijk dank Anna. Jij mag in de loop van deze week een aantal examenvragen verwachten.
Prima, ja. Hartelijk bedankt. Dan gaan we volgende week naar het finale.
Oké, zeer goed. Okay. Ik wens jou een fijne week ook, Anna. En tot binnenkort.
Jij ook. Tot binnenkort.
Dag.